Dit is alweer de 22e aflevering van onze mooie podcast Derde Ronde LE. En we zitten één dag, Rick, voor de Olympische Winterspelen. Die morgen, 6 februari, het is vandaag donderdag 5 februari, gaan beginnen in Milaan. En dat leek ons natuurlijk wel gepast om een beetje op de actualiteit in te gaan. En vandaag en nog een paar afleveringen die jullie ook gaan horen tijdens de Olympische Winterspelen, die over de Winterspelen gaan. En als eerste wilde ik een hele bekende persoon gaan bespreken. En die heeft de bijnaam De Komeet. En weet je, Rick, wie De Komeet wordt genoemd?
Ja, als het dan toch over de Winterspelen is, zal het iets zijn uit Zweden, Noorwegen of Finland.
Nou, dan ben je inderdaad heel warm. Want we gaan het hebben over Johannes Klebo. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is met K-L-A-E. Een Noor, op dit moment 29 jaar. En hij wordt beschouwd als de beste langlaufer ter wereld. Een fenomeen die in Noorwegen op hetzelfde voetstuk staat als natuurlijk die hele beroemde spits Haaland, die bij Manchester City speelt. Daar moet hij mee wedijveren, maar in deze 3 weken zal hij veel meer in de belangstelling staan. En hij gaat voor 6 Olympische medailles op de aanstaande Spelen. Ik zal dat zo even uitleggen in welke disciplines dat allemaal mogelijk is. Maar misschien iets over hem uit het verleden. Ook in het langlaufen heb je natuurlijk, net zoals bij het schaatsen en andere sporten, heb je de World Cups. Daar heeft hij er 107 maar liefst van gewonnen. Hè? Dus de individuele World Cup wedstrijden. En hij heeft 5 maal de titel, de overall titel eigenlijk van het jaar gewonnen bij het langlaufen. Bijna 5 op 1 volgende jaren zijn dat. En in het afgelopen WK, dat was in Noorwegen, in Trondheim, won hij al 6 gouden medailles. En overigens, ik heb dat even bekeken, dat hebben wij misschien helemaal niet zo op ons netvlies. Maar dan moet jij eens raden, Rick, hoeveel toeschouwers daar zijn verschenen in 4-5 dagen tijd tijdens dat WK in Noorwegen. Gigantisch.
Ja, nee, zeker. Dat is al jaren zo. Dat zijn tienduizenden toeschouwers.
Ja, nou in totaal meer dan 230.000 toeschouwers. En met name op die topdagen zit het daar helemaal vol. Er zijn ook wat filmpjes van. Dan zie je ook hoe groot dat is, maar ook hoe spectaculair het is. Want het is net zoals het wielrennen bijvoorbeeld. Het is een schaatsen. Het is zo'n uitputtende sport. En als je er eenmaal naar gaat kijken, dat heb ik althans, dan blijf je ook kijken.
Maar het is ook natuurlijk een bizarre sport. Ja, wat je erin moet brengen. Want het is op en neer. En
het is lood en loodzwaar. En ik heb me een beetje verdiept in deze Klebo en ook gekeken van, ja, hoe staat hij nou eigenlijk te boek? Nou, hij staat te boek als een enorme trainingsbeest. Heel gedisciplineerd, heel erg fanaat. Er staat bijvoorbeeld beschreven dat hij in de zomer dat doet hij bijna elk jaar. Dan gaat hij 6 weken naar Italië en dan gaat hij rollerskaten. En dan gaat hij 5 keer 10 minuten met de hoogste snelheid die hij kan, gaat hij bergop. Dus dat zijn 5 van die intervallen. Dan begint hij om 6 uur 's ochtends. Hij is verloofd, maar zijn verloofde mag daar niet komen 6 weken lang. Zo is hij met die sport bezig. Nou, dat betaalt zich inmiddels ook wel uit. Als je kijkt naar zijn Olympische record. Heeft hij in 2018 won hij al 3 keer goud. Dat is 2 jaar nadat hij eigenlijk op het wereldtoneel zo'n beetje verscheen. In Pyeongchang, ik hoop dat ik het goed uitspreek. In Beijing was het ietsje minder. Toen was het 2 keer goud, 1 keer zilver en 1 keer brons. Maar alsnog natuurlijk een enorme goede prestatie. Ja, en nu gaat hij in Milaan voor die 6 gouden medailles. Maar eerst nog even wat meer over hem. Want je zou je misschien afvragen, wat maakt deze jongen, wat maakt deze Klebo nou zo goed? Nou, dat zijn een aantal dingen. Dat zijn eigenlijk in hoofdmoot 3 dingen. Waardoor het ook echt interessant is om te gaan kijken. Dat ga ik nu ook zeker doen, nu ik me een beetje in hem verdiept heb. Hij heeft een explosieve start. En er zijn natuurlijk een paar sprintnummers. Dat zal ik zo nog even uitleggen. Hij is tactisch is hij ook een meester. Wat in dat langlaufen ook een grote rol speelt. En hij heeft een innovatieve techniek. En dan zou je misschien afvragen van, ja, wat versta je onder innovatieve techniek? Nou, wat er wordt beschreven is dat hij in zijn bewegingen, ik doe het zo even voor je voor de microfoon, heeft hij nauwelijks verticale bewegingen. Dus je kan je wel voorstellen, als je met dat langlaufen maar de hele tijd van boven naar beneden gaat, ja, dan verlies je natuurlijk de druk op die skis. En dan verlies je uiteindelijk ook energie en snelheid. En daar is hij echt uitzonderlijk goed in. Hij heeft ook zijn gewicht continu perfect boven de ski hangen. Dus hij zal ook, zijn body en zijn core zal ook heel sterk zijn. Dan, en dat gaan we dan allemaal bekijken of dat klopt, heeft hij hele korte, snelle passen. En is hij minder, zoals staat beschreven, vond ik wel een mooie term, hij is minder aan het stampen. Ik weet niet of jij wel eens gelanglaafd hebt, Rick, maar ik ben een enorme skier en geen langlaver. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dan sta je inderdaad te stampen.
Langlaufen, stampen.
Ja,
het is voor ons als amateurs.
Ja, nou, en dat moet je dus zoveel mogelijk zien te vermijden, want dan ga je natuurlijk het hardste. Dan wordt er gezegd dat hij in de bochten, dat vind ik ook altijd mooi bij dat langlaufen, hebben ze best wel snelheid af en toe met die heuveltjes die ze naar beneden gaan. In de bochten is hij net een schaatser. Dus hij gaat er schaatsend doorheen, waardoor hij echt die snelheid kan behouden. En hij heeft, en dat hebben volgens mij veel meer langlaufers, maar dat wordt toch wel benoemd, een dubbele stokafzet. En dat noemen ze double poiling. Nou, zie ik dat wel meer. Maar wat bij hem zo bijzonder is, is dat dat heel korte afzetten zijn. Razendsnel. Nou, dus dat bij elkaar genomen maakt, ja, dat hij echt op dit moment wel een van de allerbeste is.
En vergis je niet natuurlijk, als hij natuurlijk al 5 keer goud gehaald heeft met 2 eerdere Olympische Spelen. Als hij dan nu toch 5 of 6 gouden medailles erbij zou halen, dan ben je natuurlijk wel een hele grote. Hè? Want ja, dan sta je inmiddels op 10, 11 gouden medailles. En daar zijn er maar weinig van, ja, Olympisch.
Absoluut. Er zijn denk ik geen schaatsers. We hebben natuurlijk Erik Heide gehad, maar die zit denk ik ook niet aan de 11. Nou, misschien gaat Strols dat er ooit nog halen. Maar je hebt gelijk. Hij komt denk ik in een top 5 van Olympische winterspelers. Om het zo maar even uit te drukken. Hoog in het lijstje. Nou, wat ik ook nog bijzonder vind, is dat om hem heen is het eigenlijk een soort familiebusiness. En daar bedoel ik het volgende mee. Zijn broer heeft hem in de aanloop naar dat WK vorig jaar in Trondheim gefilmd. En heeft daar, en dan kom ik natuurlijk weer, een documentaire over gemaakt. En die heet Klebo. Je kan die trailer vinden op YouTube. Hij is van afgelopen jaar. Ik denk dat hij in het najaar van 25 is verschenen. Dus ik ga nog eens even uitzoeken of die misschien toch bij een van de streamers staat. Want dat is echt wel leuk om dat te zien. Zijn vader is zijn begeleider, manager en kok. Hè, want hij is natuurlijk veel bereisd. Dus ja, kennelijk is zijn vader goed in het maken van eten. Maar tegelijk zijn manager. Zijn moeder doet media. En nou komt het meest bijzondere, Rick. Wie is zijn trainer? Dat is zijn opa.
Kijk eens aan.
En zijn opa, Rick, is op dit moment 83. En dat is nog steeds zijn trainer.
Ja, nou ja, dan heb je het wel van een
oude rot
heb je het geleerd.
Ja, exact, ja. Nou ja, hij geeft natuurlijk ook af en toe interviews. Nou, een van zijn meest bijzondere uitspraken, althans, dat vond ik, dat is de volgende. Hij zegt onder andere, alleen dode vissen zwemmen met de stroom mee. Dus hij gaat er natuurlijk behoorlijk tegenin, tegen die stroom in alles wat hij doet. En dat is denk ik ook nodig om die prestaties te halen. Nou was het zo dat bij het WK heb je ook wat ze noemen, een van de disciplines is de femmile. Ik zeg het even, ik spreek geen Scandinavisch, maar femmile. En als je dat een beetje anders uitspreekt, dan begrijp je dat dat betekent de 5 Scandinavische mijlen, oftewel 50 kilometer. Want kennelijk is een Scandinavische mijl 10 kilometer. En fem is natuurlijk bijna 5, hè, fem. En mil is natuurlijk mijl. Dus fem mil, dat is 5 Scandinavische mijlen, oftewel 50 kilometer. Nou, hij staat te boek als toch een sprinter. En om die 50 kilometer te winnen, ja, dat was voor hem de grote uitdaging. En dat lukte hem dus op dat WK in Trondheim. Dat heeft gemaakt dat hij uiteindelijk 6 gouden medailles won in 6 disciplines. En dat is voor hem nu de grote uitdaging in Milaan. En om je daar even in mee te nemen, in de disciplines, want daar was ik ook niet zo in thuis. De eerste discipline, dat is de 10 kilometer plus 10 kilometer skiathlon. En wat bedoelen ze daar nou mee? Dat is in totaal 20 kilometer. De eerste 10 kilometer moet je een klassieke techniek gebruiken. Maar de tweede 10 kilometer mag je een vrije techniek gebruiken. En wat ze dan doen, dat vind ik echt spectaculair. Na die 10 kilometer wisselen ze van langlaufskis. Wist jij dat?
Ja, ja, zeker.
Dat
zeker.
Wist ik niet.
Ja, de klassieke skis en de moderne zijn verschillend.
Ja, en dat wisselen van die skis, dat noemen ze dus skiathlon. Maar goed, dat is de eerste discipline, 20 kilometer. Dat wisselen van die skis, dat gaat in een aantal seconden, las ik. Nou, daar ga ik zeker naar kijken, want dat wil ik nou echt wel even zien. Nou goed, dat is discipline 1. Tweede discipline, en er zit Rick allemaal maar een paar dagen tussen. Hè? Dat is een loodzwaar programma voor hem. Dat is de sprint. En die is natuurlijk heel spectaculair, want die vindt natuurlijk in dat stadion plaats waar die tienduizenden mensen zitten. En wat ik ook wel aardig vond, ik dacht van nou, dat is een vastgestelde, gefixeerde afstand, die sprint. Maar dat is niet zo. Het hangt van het parcours af, omdat je natuurlijk toch ook wel in de natuur zit, om het zo maar te zeggen.
Ja, en vergis je niet, het is niet alleen maar één keer een finale. Nee, het zijn nog een paar races ook.
Ja, het zijn geloof ik 3-4 heats inderdaad. En het is tussen de 1,4 en de 1,8 kilometer. Nou, en dan gaan ze natuurlijk als beesten tekeer. Dus dat is discipline 2. Dan de derde, krijg je een beetje een landenelement. Dat is de teamsprint. En dan heeft elk land 2 atleten die elkaar telkens afwisselen. Elke atleet legt 3 rondjes af van tussen de 3,6 en 4,8 kilometer. Ja, en dat zie je natuurlijk ook in dat stadion. Je ziet dat wisselen dan natuurlijk. Nou, ze moeten dan natuurlijk, hebben ze, wat zal het zijn? 5, 6, 7 minuten schat ik in, even uitrusten. Allemaal natuurlijk hartstikke interessant hoe je dat vanuit topsportperspectief moet benaderen. Wat doe je dan in die periode dat je staat te wachten? Mag je dan wat eten of zo? Dat weet ik allemaal niet. Maar ja, je ziet daar natuurlijk al die landen. En Duitsland is natuurlijk heel sterk. Nou, ik denk een paar Baltische staten zijn sterk. De Russen waren natuurlijk altijd heel sterk. Die doen volgens mij wel met een paar langlaufers mee, dacht ik, onder die witte vlag. Want er zijn niet veel Russen natuurlijk die meedoen. En je hebt natuurlijk de andere Scandinavische landen. Dus dat wordt ook een spektakel. Dat is discipline 3. En we zijn nu pas op de helft, hè, voor die Klebo om die 6 gouden medailles te halen. Dan de vierde, dat is de estafette van 4x7,5 kilometer. En dan bestaat het land uit een viermansploeg. Dus daar moet Klebo 1x7,5 kilometer langlaufen. Ik denk dat hij als laatste gaat.
Of gebeurt het ook wel eens dat juist de beste als eerste start,
ja,
zodat er ruimte gemaakt wordt, zodat nummer 2 al gelijk een voorsprong heeft.
Ja, dat je niet in een stroom van heel veel estafette langlaufers terechtkomt. Volgens mij is het niet zo dat ze hier een stokje overgeven, maar dat ze met de achterkant van hun ski, volgens mij, als ik het goed heb, over een soort lijn moeten zijn. Wat ik ook altijd mooi vind, is dat je die sporen ziet. He, dan zitten ze in die sporen, zitten ze natuurlijk vast. En dan zitten ze zo naast elkaar.
Ze moeten elkaar aangeraakt hebben.
Ja, dat precies. Nou ja, wij hebben natuurlijk met Femke Bol, die start ook altijd als laatste, hè, als beste. En omdat die Klebo ook dat sprinten in zich heeft, verwacht ik dat hij wel als laatste zal starten. Stel dat hij daar dus ook weer wint, waarbij hij dus 2 keer afhankelijk is van zijn collega's in het landenteam. Dan heb je de 10 kilometer intervalstart. Nou, toen dacht ik, nou, hoe werkt dat nou precies, hè? Nou, dat is eigenlijk een tijdrit. Het is gewoon een race tegen de klok, waarbij er zo ongeveer onder 30 seconden wordt gestart. Dus ik schat zomaar in dat hij met zijn wereldranglijstklassering als laatste dan start. En dan zal hij op de jongens voor hem moeten gaan inlopen. Maar dat is 10 kilometer intervalstart, een tijdrit. Nou, je hoort altijd van die wielrenners hoe ongelooflijk zwaar die tijdritten zijn. Hè? En hij zal die tijd dan zien lopen. Dat publiek wordt natuurlijk helemaal gek. Nou, en dit zou dan zijn 5e gouden medaille zijn. Ongelooflijk. Ja, en dan, ik zei het net al, als hij die 6e wil halen, dan krijg je dus die femmil. Dus die 50 kilometer massastart. Nou, dat heb ik ook nog wel op mijn netvlies. Dan zie je zo'n enorme massa van langlaufers. Dan moet je natuurlijk uit die meute komen en een beetje voorop komen. Hè? Laten we zeggen de eerste kilometer. Ja, en dan is het een enorm uithoudingsvermogen. Maar ja, hoe houdt hij zich na die 5 disciplines om die 6e ook nog te pakken? En dat hem dat in Trondheim al is gelukt, is natuurlijk eigenlijk een sportwonder.
Ja, en dan moet je niet vergissen hoeveel mensen inderdaad, vooral bij die 50 kilometer, aan de zijlijn stonden om te kijken. Dat is echt bizar.
Dit is het meest prestigieuze onderdeel van die 6 disciplines. He, dus je, hier ben je gewoon de absolute koning.
Ja, zie je het bij Roeijas, de skif of de Holland 8.
Ja, exact. Wat vind jij bij het schaatsen, de discipline waarbij dat geldt? Ik heb het heel sterk, Rick, bij de 1500.
Ja.
Ik vind, als je de 1500...
Die zitten net tussen.
Ja, die zitten overal tussen. Je moet een beetje kunnen sprinten. Je moet ook dat laatste rondje doorkomen. Dus ook een beetje dat duurvermogen hebben. Ik vind de 1500, dan ben je toch wel echt de koning.
Maar als ik terugkijk naar een ver verleden, in de jaren 70...
Ja.
Dan hadden we Art Schenk. Ja, dat was iemand die was gewoon op de 500 meter... maar ook op de 10 kilometer was hij gewoon de beste.
Ja, ja. Maar je ziet niet dat, laten we zeggen... 2, 3 Olympische Spelen achter elkaar wordt gepresteerd. En dat is natuurlijk wat jij net zei onze vriend Klebo... waar we het nu even over hebben. Ja, dan zou hij op 3 opvolgende Spelen... dus goud winnen. Nou, en ja, wat mij betreft is het natuurlijk prachtig als hij nu 6 keer goud zou pakken. Maar ik ga het op de voet volgen nu ik dit een beetje uit heb gezocht. En ik ga ook eens even kijken waar die documentaire te zien is. Ja, Rick, ik heb natuurlijk ook even gekeken of wij een Nederlander hebben gehad die ooit met het onderdeel langlaufen met de Olympische Winterspelen heeft meegedaan. Wat denk jij?
Ja, wel meegedaan, maar geen medaille.
Je zit dichtbij. De enige die ik althans heb kunnen vinden, dat is een zekere Mika Vermeulen. Die deed in 2022 mee aan 2 disciplines. Die is van Nederlandse afkomst, maar die kwam uit voor Oostenrijk. Want die is geboren in Oostenrijk. En die heeft dus in Peking meegedaan, maar die is 2 keer daar in de achterhoede geëindigd. Dus de conclusie mag wel zijn, wij zijn geen langlaafland. Maar het maakt helemaal niet uit. Wij zijn sterk in andere onderdelen. En ik zou ter afsluiting van deze 22e aflevering alle Olympische sportliefhebbers die luisteren naar onze podcast echt gaan aanraden om even in het programma te kijken wanneer deze 6 onderdelen gaan plaatsvinden. En dan zullen we het na Milaan, zullen we het hier nog zeker even op terugkijken.
We gaan het beleven.
Ja, dus we hebben naast het schaatsprogramma hebben we nu ook het langlaufprogramma, Rick, wat we moeten bekijken. Oké, dankjewel weer.